ander cadeautje. Ja, de kinderen die al vroeg komen om te tonen wat ze gemaakt hebben in school. Ja. En ook de echtgenoten kunnen hun vrouw verwennen. Hè. Mooie dag, een hele mooie dag. Om onze dankbaarheid te uiten voor wat de mama's, onze vrouwen doen. We gaan lezen, eens samen. We gaan lezen over een moeder die eigenlijk heel lang heeft moeten wachten tot ze moeder werd. Hanna, een vrouw met een groot verdriet in haar hart omdat ze geen kinderen kreeg. We gaan lezen, vers 1. Er was een man uit Ramathaim, Zofim, uit het bergland van Efraïm. En zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf en Efratit. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Penina. Nu had Penina kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Penina, zijn vrouw, en aan al haar dochters, zonen en, dochter, en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar. Dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? Waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli de priester op een stoel, bij een deurpost, bij de tempel van de Heer. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Ze legde een gelofte af en ze zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet en aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen ze lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoe lang zult je zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Ze zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar zweegs. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. Wat een bijzondere geschiedenis, is het niet? Hanna, zie je het al voor je? De situatie in dat huis, Penina, met een zwerm kinderen, zonen, dochters, aan de tafel, daar zitten ze. En Hanna is verdrietig. Zij zit alleen. Ze heeft geen kinderen. Penina is een kreng van een vrouw. Ze tergt daar. Ze plaagt daar. Ze treitert daar voortdurend, staat er. Niet één keer jaar in jaar uit. En Elkana komt over als een lieve man. Hij probeert, goed bedoeld, Hanna te troosten. Hij zegt, ik hou van je. Dat doen ze vooral, zegt hij, vooral als ze naar Silo gaan. Misschien even tussendoor, Silo is waar het heiligdom. Ja, het was al een beetje een heiligdom. Het was de tabernakel die daar stond. Het was nog steeds een tent. Maar men had toch al wat muren gebouwd. En men had nog van boven eigenlijk het doek van de tabernakel gehad. Ik had een paar foto's. We gaan die even bekijken. Om even een idee te hebben van de tabernakel, de grootte ervan. Toen we in Israël waren vorig jaar, zijn we midden in de woestijn de namaak van een tabernakel gaan bekijken. Prachtig, prachtig, prachtig. En we gaan kijken. Dus we zien dan de tabernakel. En men weet dat ongeveer het volk daar door de woestijn heeft getrokken naar het beloofde land. Dus het zou wel een keer heel goed kunnen zijn dat hij daar ergens gestaan heeft. We hebben een hele uitleg gekregen. En je ziet hier het koperen wasvat. En je ziet ook het brandofferaltaar. Zo zag het eruit. Dat is nagemaakt op ware grootte met ook de omheining erbij. Maar in Silo was het toch al wat anders. Daar had men toch al wat meer gebouwd, omdat het een vast iets was. Men mocht niet meer offeren op de hoogtes. Men moest naar Silo komen. En zo gaat Elkana naar Silo, elk jaar opnieuw, om offers te brengen. En dan trekt hij zijn vrouw Hanna voor. Ze krijgt een dubbel deel, om te tonen dat hij van haar houdt. Maar ze weent en ze eet niet van wat ze krijgt, staat er. En dan zegt Elkana, waarom huil je, waarom eet je niet? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Ja, dat zegt de man, he. Hij weet niet wat gezegd en hij zegt maar iets. Wij moeten soms nog veel leren als mannen, is het niet? Soms zeggen we domme dingen, hè? Maar we moeten dingen leren. Maar je ziet, ze is diep bedroefd en het verdriet wordt niet weggenomen. Wat hij ook zegt. Ze is ten einde raad, ze is moedeloos, ze is bitter bedroefd, staat er in vers 10. Ze is onvruchtbaar. Maar God gaat een wonder doen, dat ze toch kinderen krijgt. Ik had, toen ik jong was, een van de jeugdleiders, zijn zus, was ook onvruchtbaar. En ze is getrouwd, ze was al wat ouder, rond de 30. En ze moest nog jaren wachten. Ik denk dat ze 35 of 36 was. En toen kreeg ze toch een kind. En nog een tweede kind. Wonderlijk. God kan wonderen doen. Maar ik denk ook geestelijk. Geestelijk zijn we soms zo onvruchtbaar in ons leven. En we gaan vandaag een sleutel ontdekken. We gaan ontdekken hoe kunnen we geestelijk vruchtbaar worden in Gods koninkrijk. En hoe kunnen we leren bidden naar Gods hart? Want dat is wat Hanna leert. Onvruchtbaarheid. Ken je dat? Je bidt voor iets en er verandert maar niks. Je bidt voor je partner, hij is misschien ongelovig. Je bidt voor je kinderen, ze hebben nog geen beslissing genomen. En er gebeurt niks. Je bidt voor een situatie op je werk, voor gezondheid, noem maar op. En wat worstelen we? Maar wat zijn we ook dikwijls op onszelf gericht? Onze gebeden zijn zo op ons gericht. We gaan zien dat bij Hanna iets gaat gebeuren. Want periodes van niet verhoorde gebeden, daar heeft God ook een bedoeling mee. Dan zit je als het ware in de woestijn en er gebeurt niks. Maar God vergist zich niet. God is bezig. Hij wil ons dingen leren. En soms moeten we heel lang wachten. Maar dan gaat God ons helpen om in een volgende fase te komen. Om in een moment te komen, in het kennen van Hem op een heel andere manier, op een diepere manier. Was het niet zo dat God ook Abraham lang liet wachten, tot Sara een kind kreeg? Wat een beproeving. En ze waren allebei onvruchtbaar op een zeker moment. En toch schenkt God hen nog een kind. Wat kreeg God de eer? Ja, gebeden. Gebeden tot God roepen. Soms kom je in situaties waar alle hoop op een menselijke oplossing weg is. En dikwijls brengt God ons in zo'n situatie. Kent u dat? Dikwijls komen we in zo'n situatie. En dan kan God alleen maar een wonder doen. Dan krijgt hij ook alle eer. En dan gaat het ontzag voor God enorm groeien in ons leven. Laat ons leren van Hanna. Er is als het ware bij haar een heilige wanhoop, zou je kunnen zeggen. Ze berust niet in die onvruchtbaarheid. Ze werd niet fatalistisch. Nee, ze blijft God zoeken. Maar dan gaat er iets veranderen, zoals al gezegd. En ik moest denken, toen ik aan het voorbereiden was, wie was Hanna? En ik dacht aan de drie sleutelwoorden die Johan Lucas ons vorige week gaf. Die kwamen opnieuw in mijn gedachten. De drie O's, weet u nog van de eerste toespraak? Weet iemand ze nog? Er is al eentje genoemd vanmorgen. Door Thomas. Ootmoed, ja, dat was de eerste. Openbaring, ja. Ja, inderdaad. Overgave bij Hanna ook. Die drie dingen zie je. Je ziet nederigheid in haar hart, in haar leven. Je ziet dat God zich gaat openbaren aan haar. En je ziet overgave. En zelfs afstaan van haar zoon. Wat een overgave. Je kind op het altaar als het ware leggen. En zeggen, Heer, hij is voor u. Niet voor mezelf niet meer. Ik wil wel een kind, maar het is voor u. Het is niet voor mij. Ik wil het aan u toewijden. En wat een kind was dat. Samuel. Laatste richter wordt hij wel eens genoemd, maar hij was ook profeet vooral. Een profeet die het volk terug heeft gebracht tot God. Samuel. Een kind van veel gebeden. Samuel die een keerpunt heeft gebracht. Het volk was ver van God. Er staat in Richteren, als u dat leest, het volk deed wat goed was in zijn eigen ogen. En telkens weer moest God een richter geven. Maar het was korte termijn oplossing. Want het ging weer goed met het volk. God redde hen door de richter. En wat gebeurde er? Ze deden opnieuw wat kwaad was in de ogen des Heeren. Ze deden gewoon wat goed was in hun eigen ogen. En ze dwaalden weer af. En God gaf weer een richter. En zo was het een ramp. God had hen verlost uit Egypte. En kijk hoe ze in welke situatie ze waren. En dat was het verdriet bij God. Hanna had verdriet omdat ze geen kind had. Ze was diep bedroefd. Maar God was ook diep bedroefd. En dat ziet Hanna. Dat is het kantelmoment in haar leven. Daar gaat ze zien, er is een nood bij God. God zit met een nood. God zit met een verlangen. Ik heb wel verlangens, maar die van God gaan daar ver bovenuit. En ik wil dat verlangen van God in mijn leven zien gebeuren ook. En ik wil het kind dat ik krijg niet voor mezelf houden, maar geven in de dienst van God. Samuel, die als kind van 3 jaar ongeveer, dan in de tempel komt. Totdat hij, in die tijd was het lang dat ze borstvoeding kregen, totdat hij geen borstvoeding meer kreeg. En dan gaat hij naar Eli. Als kleuter. Kunt u het voorstellen? Uw kind van 3 jaar, ver weg van jou. En dat was het offer wat Hanna bracht. Hanna begrijpt het. Er wordt in haar hart een gebed geboren naar Gods hart. Wonderlijk, wonderlijk. Samuel. Ja, hij was diegene die Gods volk terugbracht. En de vraag is nu, we zien Hanna die niet meer op haar eigen nood gericht is. Hoe is het bij ons? Zijn wij nog op onze eigen noden gericht? Of zijn we verbroken door wat we zien in onze omgeving? Door wat we zien in ons land? Dat zoveel mensen de Heer niet kennen, zijn we daardoor gebroken. En storten we ons hart uit voor God, niet voor onze eigen verlangens, en we mogen onze verlangens bij God brengen, maar zijn we vooral bewogen om mensen ook. En als we dan iets bidden voor ons, willen we dan dat het tot eer van God is? Als we om een gebedsverhoring bidden? Als we bidden om een kind? Dat kind echt de Heere mag dienen. Als we bidden voor de bekering van onze partner, dat hij werkelijk helemaal in Gods dienst mag staan. Dat hij mag leven tot zijn eer. Als we bidden voor iets anders. Je hebt misschien, ja, het kan van alles zijn. Het kunnen ook materiële dingen zijn. Maar dat je dan zegt, als ik het nodig heb, ik heb een huis nodig, ik moet verhuizen. Dat het een huis mag zijn waar de Heere gediend wordt. Waar ik gastvrij mag zijn. Waar ik mensen mag ontvangen. Waar ik mensen van de Heer mag vertellen. Waar ik mij ten dienste van God mag stellen. Zijn we gericht op de nood van God? God wil dat mensen hem leren kennen. En God wil ook dat zijn gemeente in vuur en vlam staat voor hem. Zijn we daar ook op gericht? Als we bidden voor andere christenen. Dat ze in vuur en vlam mogen staan. Wat een bemoediging. Hanna is een enorm voorbeeld voor ons. Wat een stimulans, moeders, om te bidden voor je kinderen. Wat een stimulans. Ik wil u aanmoedigen om dat dagelijks te doen. Hanna zal ongetwijfeld dagelijks gebeden hebben. Ook als Samuel al geboren was en daar bij Eli was. Want het ging dan niet zo goed, hè? U moet maar eens lezen. In Samuel, de zonen van Eli, het was een ramp. En God heeft ze gedood. Zo erg was het. Want ze dienden de Heere niet. God gaat je kinderen gebruiken. Ik moest denken in mijn voorbereiding aan de moeder van John Wesley. Die had 19 kinderen. Alsjeblieft. 19, waarvan er 3 waren die een enorme invloed hebben gehad in het methodisme. Het methodisme is door hen ontstaan. John Wesley is de meest bekende. Dat was een biddende moeder voor haar 19 kinderen. En wij denken, ik heb 3 kinderen, ik heb geen tijd meer om te bidden. Dat was een biddende moeder. Die wist, ik moet mijn kinderen voor de troon van God brengen. En ik wil niet bidden voor mezelf, maar ik wil bidden dat ze tot eer van God mogen leven. Zij begreep ook het hart van God. Zij was degene die de nood van God zag. En John en Charles Wesley hebben een enorme opwekking veroorzaakt. Was bij Samuel ook zo. Keerpunt. Verandering. John Wesley heeft gezegd, ik leerde meer over het christendom van mijn moeder dan van alle theologen in heel Engeland. Ja, maar hij heeft dus veel geleerd van zijn moeder. hoe ze aan het bidden was. Ze zal het woord van God uitgelegd hebben. Ze zal voorgeleefd hebben. Ze zal echt een discipel geweest zijn die een enorme impact had op John Wesley. Laat het een aanmoediging zijn. Misschien zeg je, ik ben daar nog ver vanaf. Maar als het jouw verlangen is, moeders, en ook vaders, die wil ik ook even noemen. Het is geen vaderdag, dat komt over een paar weken, maar ook vaders moeten bidden en een voorbeeld zijn. Geestelijk leiding nemen in hun gezin. Maar moeders spelen een cruciale rol. Ze zijn meer bij de kinderen, dat is gewoon qua tijd alleen al. Er is een organisatie die je wellicht wel kent, Moeders in Gebed. Moeders in Gebed, je moet maar alle uitleg vragen aan Sarah, die weet er al meer van. Moeders in Gebed is een beweging, een gebedsbeweging, die moeders oproept om te bidden voor hun kinderen. Dan gaan er dingen veranderen. En u weet, in de school met de Bijbel is er, denk ik, 1 of 2 keer al iets geweest, of misschien meer. Zo, zij werken in het hele land en ze willen moeders stimuleren en bemoedigen. Soms zijn er hele diepe noden, crisissituaties in ons leven. En dan gaat God tot zijn doel komen. Hanna zat in een crisis. Ze zag het niet meer zitten. Diep bedroefd. Ze was kapot. En dan zie je, God doet een wonder. Ik moest ook denken aan Joni, die ook in een crisis terechtkwam. Ze breekt haar nek, u kent het verhaal wel. En dan worstelt ze. En eigenlijk wil ze sterven. Ze ziet het niet meer zitten. Maar God gaat haar gebruiken. En nog steeds. En ze trekt de wereld rond. En haar boeken zijn zo'n zegen. En haar toespraken. En heel haar leven. Joni. En ik moest natuurlijk ook denken aan Juri. En toen ik van de week met Tony sprak, dacht ik, ja, en nu? En Tony zegt dan, hij zegt, ik weet dat God een plan heeft met Juri. Spreekt hij ook uit in zijn gebeden. Ik weet dat God een plan heeft. God gaat dit allemaal gebruiken om hem te eren. Het is een wonder dat Juri nog leeft. Het is een wonder dat hij al zover is. Na 2 weken. Ongelooflijk wat God tot nu toe gedaan heeft. En Tony heeft moed en hij weet, ja, God is bezig. En het lijden is een deel van het leven, dat weten we. En het verdriet is een deel van het leven. Maar juist doorheen dat lijden en doorheen dat verdriet werkt God. En je ziet, God is aan het werken in het gezin van Juri. Wat hangen ze dicht aan elkaar. En ze zijn de hele tijd aan het bidden. En een verwachting is van God. Mooi om te zien. En raakt mensen ook aan die hem nog niet kennen. Tony zei deze week dat er een vriend is die eigenlijk niet geloofde. En nu begint hij te geloven. Hij heeft een verlangen om meer te weten over God. Het verplegend personeel ook. Die zo aangeraakt is. Collega's die op bezoek komen. Hij kan getuigen. Opnieuw deze week ook. We stonden aan het ziekbed. En dan vertelt hij. Hij zegt, ja, we zijn christen. En daardoor hebben we kracht. Daardoor kunnen we verder. Wat een getuigenis voor het personeel ook daar. God is aan het werk. God is ook aan het werk in ons. Ervaart u het ook? Die afgelopen 2 weken, hoe intensief ze waren. En iedereen is betrokken met eten maken, met vervoer. Met ja, strijken, wassen, noem maar op. We zijn in gebed. We zijn met veel meer op de bidstond. En we bidden met elkaar, we verwachten het van God. God gebruikt het tot zijn eer. Ook alle verdriet en al het lijden. Hanna bad voor de geboorte van een zoon. Zij bad voor de geboorte van een zoon die toegewijd zou zijn. En ik dacht, wij moeten bidden voor de wedergeboorte van onze zonen en onze dochters. Dat zij tot eer van God mogen leven. Dat is Gods verlangen. Dat is Gods hart. Dat iedereen hem mag kennen en mag dienen. We mogen verwachting hebben. Absoluut. En ik dacht onvermijdelijk ook aan een andere Hanna. Er staat een foutje in jullie samenvatting. Het moet zijn Lucas 2, vers 37. Hanna, uit het Nieuwe Testament. Wat een vrouw. Wauw.
Ze had als levensstijl bidden en vasten. Dag en nacht was ze in de tempel. En ze verwachtte de Messias. En ze heeft hem gezien. Wat een vrouw. Een vrouw van vasten en gebed. Een vrouw die niet op zichzelf was gericht. Maar die dag in, dag uit, zelfs in de nacht, in de tempel was. Bij God. Aan zijn voeten. Die het verwachtte van hem. Die doordringt tot, ja, tot wie God echt was. En wij mogen dat ook doen. God wil ons zo ver brengen. Dat we gaan begrijpen wie God is. Dat we gaan begrijpen wat Hij, ja, wil doen in deze wereld ook. Zou God niet beperkt zijn omdat wij zo op onszelf gericht zijn en te weinig op zijn koninkrijk? Laat ons bidden dat God ons mag helpen om een Hanna te worden. Een Hanna van het Oude Testament en een Hanna van het Nieuwe Testament. Ja, moeders die op God gericht en het van hem verwachten. En dan, ja, dan mogen we weten dat God aan het werk gaat. En dat God dingen gaat laten zien in ons leven. Die we misschien nooit gezien hebben daarvoor. Die we nooit gezien hebben. We gaan begrijpen hoe God is. We gaan begrijpen wat zijn bedoeling is. God op een hoger niveau kennen. En weten, zijn wegen zijn niet onze wegen. Zijn wegen zijn hoger. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Ze zijn hoger. En die mogen we ontdekken. Door te worden als Hanna. Ik wens het u van harte toe. We gaan samen bidden. We gaan een tijd hebben van stilgebed. We gaan een tijd hebben van onszelf onderzoeken. Net als Hanna in gebed was, zullen we in gebed gaan. En we willen ons hart uitstorten voor God, maar we willen vooral bidden dat God mag tonen wie Hij werkelijk is. Dat we Hem beter mogen leren kennen. Laten we met elkaar bidden. Vader, wat een voorrecht om uw woord te hebben met zoveel voorbeelden. Veel voorbeelden ook van vrouwen die zo cruciaal waren. Die zoveel betekend hebben. Vader, we danken u voor het voorbeeld van Hanna, een biddende vrouw. Een vrouw die zich uitstrekte naar u, die haar hart uitstort in haar diepe droefheid, het niet opgeeft, maar tot u komt. En uiteindelijk ook de belofte doet, om haar zoon toe te wijden, omdat ze begrepen heeft waar het om ging. Het gaat om uw eer. U zit met zo'n grote nood, met zo'n groot verlangen, om te werken. En ook vandaag Hebt u nog steeds dat verlangen? Het verlangen om uw koninkrijk te zien groeien. Mensen te zien binnenkomen die de Heer Jezus leren kennen, die aan de voeten van het kruis komen, die hun leven neerleggen, die discipel worden. Dat is uw verlangen. O Vader, geef dat wij ook dat verlangen hebben, dat we daarop gericht zijn, om uw hart te leren kennen. Om ook uw hart te leren kennen als we bidden voor broers en zussen. Dat u ons mag dingen tonen en dat u ons mag helpen om zo te bidden dat u tot uw doel komt. Openbaar, Heer, uw wegen, openbaar uw gedachten. En we hebben gezongen, vernieuw ons denken. En Heer, daar bidden we om. U wil ons denken vernieuwen, zodat we u wil leren kennen. Zodat we mogen zien wie u bent. Heere God, we hebben uw genade nodig. Geef ons die genade, Heer. Help ons om niet op onszelf gericht te zijn. Ons eigen comfortabel leventje. Maar werkelijk gericht te zijn op u. En ook op anderen die ook onze aandacht nodig hebben. Onze bemoediging, onze gebeden. Vader, help ons om tot een zegen te zijn aan vele mensen in onze omgeving. Geef ons vrijmoedigheid om te vertellen van u. Help ons ook om onder elkaar te spreken over u en anderen te helpen ook in hun geestelijk leven. Samen willen we discipelen zijn, samen willen we u zoeken. Leid ons, Heer. We hebben u zo nodig. Strekken ons uit naar u. We hebben verwachting dat u aan het werk gaat. Zegen ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Goed. Gaan we eerst een lied zingen aan de kinderen? Ja? Oké.
dinsdag.
Thank you.